Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is nou typisch iets ook hoe Hopin hier naar kijkt, is het coureursperspectief. Hè? En hoe wij hier naar kijken is misschien meer het supporters entertainment perspectief.
Giga chaos.
Het heeft alle facetten in zich om een knotsgek weekend te gaan worden op voorhand.
Radio check.
Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken, en dat heb ik lang niet gezegd, op de Grand Prix van China. Nou, dat doen we met het vaste team van De Bord Radio.
Dat heb je nog nooit gezegd.
Wat dan?
Nou, de laatste keer was 2019.
Zat ik er wel bij, toch?
Nee.
Nee?
Ja, bent
nee.
Pas.
Is dit de allereerste keer dat ik dit heb gezegd?
Ja. In corona gekomen.
Ja. Vrouw die helaas in het herstel is.
Ja. Oh ja, nou. voor gevoel heb ik het heel vaak over China.
Dat virus zijn we nooit verlost geraakt, hè?
Nee. De COVID is weg, maar Bas is blijven hangen.
Ja. Oh, ja, verdomd zeg. Ja. Heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, 2020 was ik er pas voor het eerst bij. Enfin, 2019 was de laatste keer. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik ben met het vaste team hier met De Bord Radio. Dus dat is in de studio met Joost Nederpelt.
Goedemorgen.
En Patrick Moeke.
Ja, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond.
Ja, het was een luisteraar die ging s'avonds luisteren. Die dacht, ja, ik voel me niet aangesproken.
Nee, klopt. Dus ik ga gewoon ook. Ik kreeg wat van mensen die dichtbij me staan. Die zeiden dat ik ermee moest stoppen.
Ja.
En toen was ik gevoelig voor. En nu heb ik zoiets van ja.
Nee. Doe gewoon maar jezelf zin.
Ja.
Maar we hebben hem natuurlijk ook weer in de show. De enige echte. Hopin Tung.
Vanuit Hongkong nog steeds.
Ja. Ja, mooi. Je hebt even een vakantietje in Australië gehad.
Ja, morgen vroeg. Morgen vroeg vlieg ik naar Shanghai. Vanaf locatie gaan we verslag doen.
Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Oh, je bent erbij zelfs.
Ja, zeker. Ja, ik was bij de allereerste editie er in 2004. En nu 20 jaar na dato, joh. Het is tijd vliegt, hè, wat dat betreft.
Nou, dan kunnen we er gelijk in vliegen. Want 2019 was dus de laatste keer. De echte, ook Max Verstappen fans, maar de echte Formule 1 fans kennen het circuit natuurlijk. Maar Hopin, ja, dit is toch wel een baantje. Ja, het is mijn top 5 wel, denk ik, qua wat voor races we daar hebben gehad. Zou het als coureur ook een hele leuke baan zijn?
Het is wel een uitdagende baan. Best wel een grote variatie van bochten. En wat wel interessant is dat het eigenlijk, als je daar om je heen kijkt, de omgeving is behoorlijk plat. Wat dat betreft zou het eigenlijk net Nederland kunnen zijn. Weinig hoogteverschil, maar dat hebben ze op het circuit natuurlijk best wel weten te creëren. Dat is allemaal kunstmatig gedaan, ja. Hè? Want het is eigenlijk een soort van moeras. Zou je het kunnen noemen daar. Dus we hebben daar in het verleden ook al met het circuit. Een van de redenen dat er bijvoorbeeld best wel veel hobbels zijn geweest in het verleden. Omdat het dus daar gebouwd is op een moeras. Snelle bochten. Hairpins natuurlijk. Dat hele lange rechte stuk. Maar waar voorafgaand die lange doordraaiende bocht gaat. Best zwaar voor banden ook. En ik denk dat zullen we het misschien straks nog over hebben. Best nog wel een dingetje gaan worden dit weekend.
Joost, jij keek me net al een beetje vragend aan van dat het een mooi baantje is. Wat vind jij ervan?
Ik vind het een mooi baan. Kijk, wij doen niet heel vaak, maar wij racen wel eens op de PlayStation.
Daar gaan we weer.
Onze eigen ervaringen.
De domste opmerking ooit wat als jullie weer over dat stomme computerspelletje
gaan. Ja, maar dat is de enige manier waarop wij een beetje feeling bij die baan kunnen krijgen.
We hebben toch Hopin in de studie, die heeft het toch gewoon geraced.
Nee, dat weet ik, maar daar komen we zo op. Maar ik vind het om zelf in de Formule 1 game te rijden in ieder geval echt een heel leuk circuit.
Ja.
En we hebben inderdaad een hele leuke race gehad. Ook wel een paar minder leuke, maar dat geldt denk ik voor allemaal. Maar ik wil eerst nog even voor de context. We zijn dit dus 2019. 2020 kwam de grote coronapandemie. Daar gaan we het verder niet meer over hebben. Dat probeert iedereen te vergeten natuurlijk, hoe dat er allemaal gebeurd is. Maar hij stond in 2023 op het kalender. Toen is hij er alsnog afgehaald voor de seizoenstart. Omdat de restricties in China nog dusdanig waren dat de Formule 1 heeft hem eraf gegooid. Niet de organisatie zelf.
Nee.
En nu is hij dus na 5 jaar terug. En dan denk ik, en dat is toch een goede vraag denk ik ook voor Hopin, want die heeft een hoop local knowledge. Hoe kan het dat China dat heeft overleefd, zeg maar? Waarom zijn zij weer terug? Want als haar Zandvoort 5 jaar niet gehouden kunnen worden, dan komt hij echt niet terug op de kalender. Hoor.
Nee.
Maar China wel, Hopin. Wat denk je?
Ja, nou ja, het is natuurlijk een ontzettend belangrijke race voor Formule 1 als sport zijnde. En ook voor alle commerciële partners binnen de sport. Is en blijft China natuurlijk gewoon een ontzettend belangrijke markt. En ik zei ja, de Formule 1 is het nu voor 20 jaar, hè, is de race er nu. Met een paar jaar onderbreking natuurlijk, wat je zei vanwege corona. Maar ik denk dat het wel altijd zo was dat de race terug zou komen op de kalender. Wanneer dat weer mogelijk zou zijn, reistechnisch gezien.
Ja, want als je denkt, Duitsland heeft geen Grand Prix bijvoorbeeld, Frankrijk niet. En natuurlijk, China is de tweede economie van de wereld, dus dat is echt... Nee, maar het is niet een land met een enorme racecultuur of nee. Zo. Dus nee. Dan zijn de commerciële belangen dus toch gewoon zo dusdanig dat hij er weer op komt.
Nou ja, ik denk dat ook zeker... Ja, volgens mij is het contract altijd wel geweest. Hè? Ik weet niet, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet het fijne van weet, maar dat is wat ik begrepen heb. En natuurlijk nu met Zhou Guanyu ook in de Formule 1... Afgelopen jaren is het zo dat het, ik wil niet zeggen meer dan logisch was, maar Formule 1, wat je zei, heeft toch nooit echt die grote doorbraak kunnen maken in China, van wat men altijd heeft gehoopt. En ik denk dat nu met een Chinese coureur op de grid in een racestoeltje, dat men nu hoopt dat daar wel echt stappen in gemaakt kunnen gaan worden.
Weet je of er iets meer fans nu ook op de tribune zitten? Want dat valt me altijd een beetje viel me altijd een beetje tegen aan China. Dat gewoon die tribunes allemaal leeg waren. Dat er allemaal spandoeken overheen lag.
Het grappige is wat ik begrepen heb. Dat het praktisch onmogelijk is om nog kaarten te krijgen. Toevallig heb ik net nog lopen berichten met iemand die voor de zondag nog kaarten wilde hebben. En 3 verschillende mensen aangeschreven daarvoor. En iedereen zei nee, niet meer mogelijk. Dus of dat is gek. Dat daadwerkelijk zo is. Of dat het, ik weet niet. Ik kan me goed voorstellen. Er is wel best wel veel... positief rumoer geweest om de race. Er was al best wel lange tijd voorafgaand dat er best wel grote vragen zijn naar die kaarten voor de race. Het is natuurlijk een aantal jaar geleden. Ik zei het, is best wel veel dingen als je dit bij elkaar optelt. Een paar jaar geleden dat de race is geweest. Chinese coureur op de grid. Formule 1 is algemeenheid niet natuurlijk alleen de rest van de wereld, maar ook in China. Gewoon in populariteit toch toegenomen door alle media en Drive to Survive, noem maar op. Dus het is eigenlijk logisch dat de vraag daar naar kaarten een stuk groter is geworden. Het is wel zo, als je het vergelijkt met de eerste race 2004, misschien refereer je daarnaar, Patrick, waren er veel meer tribunes. Dus bijvoorbeeld die lange doordraaiende rechterbocht, de parabolica eigenlijk, voor het rechterstuk, daar stonden hele grote tribunes achter. Die zijn op een gegeven moment soort van weggehaald, bedekt, omdat gewoon ook een iets minder aantrekkelijke plek was op het circuit.
Ja, maar ik geloof dat het was altijd de slechts bezochte Grand Prix van de kalender, toen hier nog wel op stond. Echt maar 20.000 mensen per...
Nou, er komt ook, je hebt één grote tribune natuurlijk, die zat helemaal vol. Ja. Maar de rest van de baan, daar staan er wel tribunes überhaupt.
Nou, die waren vaak ook wel afgedekt met grote spandoek of zo.
Ja, dat wat hoop je net zegt.
Terwijl je...
Dat is er maar eentje hoor, overigens. Die bedekt was.
Maar ze... Het was de bedoeling dat er 200.000 mensen kunnen zitten. Dus dat is echt wel veel. Maar dat zou leuk zijn als het dit weekend gewoon uitverkocht zou zijn. En,
het Zhou Guanyu effect.
Dat verwacht je niet. Maar inderdaad, wat Hopin ook zegt. Ik denk dat het ook wel door Drive to Survive komt. Wat misschien ook wel meehelpt.
Ik weet niet hoe dat bekeken wordt in China.
Hebben ze dat wel in China?
Ze hebben wel Netflix. Netflix is er wel in China, toch? Hopin?
Oh, dan moet je misschien even eruit knippen. Dat weet ik niet eens. Ik ga even kijken. Even googlen hoor, een momentje.
Er wordt veel gecensureerd. Ik weet eigenlijk niet of dat wel... Of dat wel zo is. Nou, maakt ook allemaal niet uit.
Ja. Oh, wacht even. Nee, sorry. Christ. Netflix is niet in China.
We gaan even naar de omstandigheden van de baan. Want Moeke, misschien moeten we gelijk al even die koppeling gaan maken. Dat is misschien wel belangrijk. Met het weer.
Ja.
Want dat gaat van grote invloed hebben op misschien wel het hele weekend.
Nou, we hebben net even een reconstructie gedaan van hoe we tot die kaartjes zijn gekomen.
Hoe jij tot het kaartje
bent gekomen. Hoe heet dat plaatsje ook alweer?
Jiading.
Jiading had ik opgezocht. Dat is de. Daar ligt het circuit volgens de officiële formulier.
Ja.
Maar blijkt ook een Jiading in...
In binnenland te zijn.
In binnenland te zijn. Dat heet hetzelfde.
Oh. Ja.
En daar ging het kaartje naartoe. Dus, oh. En daar, die mensen, die hebben echt klote weer komend weekend. Niet normaal, maar dat schijnt bij Shanghai Jiading wat minder te zijn.
Maar mag ik hier een verhaal over vertellen? Mijn allereerste keer dat ik naar de Grand Prix ging was Oostenrijk 2019. En toen via Google zocht ik gewoon op Spielberg, Oostenrijk. En dat is gewoon de provincie Spielberg, daar zocht ik op. En daar was het gewoon 18 graden, 's avonds 9. Dus we hadden allemaal jasje mee, lange broeken en zo. Maar het plaatje Spielberg, waar de Grand Prix was, daar was het dat weekend in 2019 gewoon 35 graden. Dus wij zaten daar met jassen en lange broek op de tribunes. Toen was er ook nog eens een pinstoring. waardoor je ook niet kon pinnen. We hadden helemaal geen contant geld bij ons. Dus we hadden ook geen water. Dat was echt, misschien, ja, het was mijn allereerste race, maar gelijk eigenlijk een hele nare.
Okay.
Heb je dat maar gehad?
Heb je dat maar gehad.
Maar goed, nou, dus
zoek wel op de juiste regio.
Ja, het schijnt dus niet zo heel hard te gaan regenen als dat we dachten. Maar de voorpret was even leuk.
Oh, gaat het regenen? Ik dacht dat we dat bij het pumpetje van het weerbericht zouden krijgen.
And how's the track?
Wet. New winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Ja, het weerbericht kan het hele weekend misschien wel in het water gaan gooien. Want Hopin, ja, ik heb ook begrepen, je bent niet ter plaatse, maar je hoorde wel al dat het daar aan het regenen is, hè?
Ja, nou ja, vandaag is het volgens mij aan het regenen daar. Tenminste, dat heb ik gezien. Ik heb beelden en dingen gehoord van mensen die er nu ter plekke al zijn, dat het regent. Het wordt niet zo heel warm, hè, overigens. Ik geloof iets laag in de 20 graden. En het wisselt een beetje. Ik wil niet vooruit lopen met de dingen. Sorry, Patrick.
Ja, dat doet hartstikke goed.
Nou,
wij zaten met z'n drieën hier al te lachen.
Ja, Patrick Timofeef in de wielerij.
Hallo.
Heeft Moeke zijn eigen rubriek in de eigen wel.
Nee, ik had van Weerplaats precies hetzelfde doorgekregen. Ja. Het is vandaag inderdaad een kletsnatte dag in Shanghai.
Mooi.
En het wordt eigenlijk, helaas denk ik voor de race liefhebbers alleen maar beter. Alhoewel, vrijdag wordt ook nog wel een behoorlijk natte dag met geregeld buien. 8 tot 9 millimeter water gaat er dan vallen.
Ja.
Maar gaandeweg het weekend wordt het alleen maar droger. Maar dat blijft eigenlijk het hele weerbeeld, waarbij een bui is lastig te voorspellen en niet geheel uitgesloten. Dus eigenlijk leuke weersomstandigheden.
Wanneer was nou die laatste regenrace in China? Was dat 19 of 18?
18, denk ik. Of 17. Met die wereldstart van Verstappen.
Ja. Oh, dat die van Pezes, nou, in ieder geval ver van achter naar voren reed.
En de eerste overwinning van Red Bull was hier in 2009. En dat was ook in de regen. Dubbel zegen voor Vettel en Webber.
Maar regen op deze baan, Joost, dat wil je niet, hè? Eigenlijk.
Weet ik niet. Waarom? Nou ja, er is die opnieuw geasfalteerd, dus dat zou wel eens tot een glijbaaneffect kunnen leiden.
Ik zat dat net te factchecken. Is dat wel zo?
Dat werd gezegd vorige keer.
Dat heb ik ook even gecheckt. Ik ben natuurlijk zelf ook al een tijd niet ter plekke geweest. Maar wat ik heb begrepen, is er inderdaad wel iets nieuws aangebracht op de toplaag. Maar het is niet zo dat dus, wat je vaak ziet, dat ze de hele toplaag eerst afvrezen, weghalen en dan een nieuwe asfaltlaag neerleggen. Ze hebben iets, een soort van laag er overheen gelegd om het, ik weet niet, nieuw te laten lijken of wel te verbeteren. Maar het is niet helemaal opnieuw geasfalteerd. Ze hebben wel bepaalde plekken ook weer gerepareerd. Voor wat ik heb gehoord, is de conditie prima van het asfalt. Dus het is niet per se hobbeliger geworden, want dat is ook natuurlijk nog een vraag. Ook zei, het is natuurlijk een soort van moerasgebouw natuurlijk. Dus het is logisch dat dat het na een aantal jaar gaat verzakken. Die grote hobbel die er altijd zat, laatste bocht, die is weggehaald. Wat ze ook hebben gedaan, is dat ze daar aan de buitenkant, ik weet niet of ik kan herinneren, lag altijd veel astroturf, van dat kunstgras naast de baan.
Yeah.
Dat hebben ze ook weggehaald. Ja. Het is nu gewoon curbstone en direct grind, schijnbaar. Dus track limits, dat was altijd wel een beetje een probleem ook hier. Dat is hopelijk ook minder geworden. Dus er zijn wel een aantal veranderingen aan de baan, maar de asfalt blijft toch nog wel een beetje een vraagteken.
Ja, in ieder geval, de coureurs waren daar wel een beetje, voor Turkije scenario waren ze bang.
Ja.
Dan zit je nou heel erg, omdat jij toevallig wist dat er alleen een toplaag was geasfalteerd.
Nee, ik vind je zegt wel oké, nou ja.
Ik had de coureurs de vorige keer horen zeggen dat er opnieuw geasfalteerd was.
Ja.
En
het verandert je punt niet,
Het is een beetje zo. Ja. Maar goed, we gaan terug naar Turkije 2020 was dat volgens mij, toen ze daar die regenrace reden, dat Hamilton kampioen werd.
Die stond toen op pole position eigenlijk.
Ja, Lance Stroll. En toen was dat ook een beetje datzelfde scenario. Oké, toen was er waarschijnlijk helemaal geasfalteerd, maar dat durf ik nou ook niet meer met volle stelligheid te beweren. Maar dan krijg je in ieder geval wel dat die olie uit het dek komt en dat het gewoon echt een glijbaan wordt.
Ja.
En dat is waar de coureurs in ieder geval een beetje bang voor waren. En dat is niet alleen zo als het nat wordt, maar dat kan ook als het droog wordt, is het al een beetje een groene baan, zoals dat heet.
Ja.
En dus dat is één ding. En ten tweede is het zoals er wordt gezegd, een front-limited circuit. Dus dat de voorbanden het heel zwaar hebben. Dat komt natuurlijk ook door die lange doordraaiers die erin zitten onder andere. En dat is weer een risico op graining. En wat we in Australië ook hebben gezien.
Okay.
En dat kan weer invloed hebben op de verhouding tussen Ferrari en Red Bull vooral.
Okay. Parkeer dat laatste nog heel even. Ja. We gaan het zo over de front-limited en graining hebben. Allereerst even Moeke, het is een groene baan. Dan scheelt het wel dat we lekker nog even wat vrije trainingen hebben. Dan kunnen we even inkomen allemaal.
Ja, niet dus.
Oh nee, toch niet.
Nee, het is een volgestouwde weekend. En nu komen we ook weer terug bij de discussie van sprintrace. Is dat nou, zijn we daar nou voorstander van of niet? En ik kom ook weer op mijn oude stokpaardje terug. Dat ik dat eigenlijk toch wel heel erg. We gaan weer een heel interessant weekend tegemoet hierdoor.
We gaan het wel in de gaten houden.
We gaan het zeker in de gaten houden, ja. Want we hebben maar één training natuurlijk. Vrijdagochtend hebben we al de kwalificatie. We pakken het tijdschema er even bij. Zaterdagochtend om 5:00. Zet je wekker. Hebben we de eerste sprintrace.
Ja, s'nachts hè. 5:00 s'nachts.
Dus, ja, we zijn eindelijk verlost van die nietszeggende tweede training. Waar die eigenlijk nergens meer over ging. Want we gaan gewoon nog kwalificeren na de sprintrace.
Ja.
Dus we hebben twee kwalificaties dit weekend. En ja, heerlijk.
Enige is wel dat die Park Vermee-regels minder strikt zijn. Hè? Dat, ja, dus, ja. Als je dus helemaal de mist in bent gegaan met je afstelling, dan kan je daar na de sprint kan je daar nog wat aan doen.
Het enige is, je moet ook niet je sprintrace auto in puin rijden tijdens de sprintrace, bedoel ik. Gewoon je auto in puin rijden tijdens de sprintrace, want dan heb je ook weinig tijd om te kwalificeren natuurlijk later op de dag.
Je hebt maar 3 uurtjes.
Ja, precies. Ja,
dat is natuurlijk wel zo. Dan ga je misschien wel extra voorzichtig doen. Dat je misschien denkt, ik ga er nog even niet voor.
Tegen het doel van de sprintrace in zou je bijna
denken. Maar dat is altijd al zo met die sprintrace geweest, vind ik een beetje. Want ook, waarom zou je zoveel risico nemen? Ook als je achteraan rijdt en toch geen kans op punten te scoren hebt.
Ja, maar als je nu crasht, dan moet die auto nog... dat red je niet in 3 uur, denk ik.
Nou, er zijn
tenminste, als je een goede
best
crash
wel wat situaties gezien waarin teams het nu al heel lastig hebben om dan voor de volgende training. Ja. En die tijdspanne is hetzelfde.
Ik denk als Albon en de crash van Albon en Ricciardo in Japan.
Die hadden niet meegedaan.
Nee. Dus dan zet je misschien... dan neem je wat minder risico. Dat is misschien niet zo handig. Maar Hopin, toch even het nieuwe sprintweekend. Dus nog één keer dan de sprintkwalificatie alleen op vrijdag. Dus voor de rest, dat is het enige. En dan heb je dus de sprintrace op zaterdag en daarna nog de kwalificatie. Wat vind je daar dan van, Hopin?
Ik was in eerste instantie altijd voorstander van meer actie op de baan is beter. Dat het echt ergens om gaat. Het format zoals het was ik niet helemaal mee eens. En ik denk zeker dat het voor dit weekend... Ik doe dan meer op het feit dat je dus niet meer afstellingsveranderingen kunt doen... zodra de kwalificatie begint. Dat is dus wel iets versoepeld, hè, wat Joost ook al net zei. Maar het blijft wel heel moeilijk hoor voor de coureurs natuurlijk. Als je nu kijkt, we zijn een aantal jaren hier niet geweest. Een uur vrije training maar. Daarin moet je dus niet alleen de balans van je auto goed zien te krijgen, maar ook zeker rijhoogte hier. Ik zei, je bent lang niet geweest. Ik zei, hobbels, noem maar op. Het speelt allemaal mee. Eerste keer ook met de ground effect auto's. Daarbij moet je ook niet vergeten dat eigenlijk over heel veel circuits ter wereld altijd veel... informatie beschikbaar is. Hè? Circuits worden 3D laser gescand. Dat is waarschijnlijk, natuurlijk eigenlijk wel met aangrenzende zekerheid te zeggen, hier ook niet gebeurd. Dus veel teams hebben dat ook niet op de simulator dusdanig goed kunnen voorbereiden als dat ze normaal zouden doen. Dus er zijn heel veel vraagtekens. Dus persoonlijk denk ik, de sprint quali en de sprint is toch een soort van casino, misschien wel, zou je kunnen noemen. En ik denk dat je pas echt voor de race, de echte kwalificatie in de race, dat je dan gewoon wat meer op je data dingen kunt gaan baseren. Want de tijd is gewoon te kort. En zeker op de banen, er is heel weinig geraced in de afgelopen jaren. Porsche Carrera Cup Asia heeft er geraced. Een enkele lokaal evenement is er geweest, China Endurance Championship. Wat track days, maar afgezien daarvan is er gewoon bijna niet gereden. Dus wat je zegt, de baan is groen, dat wil zeggen dat gewoon weinig grip is. Dat is zeker het geval. Makkelijk alleen gaat het zeker toch? Niet worden. Dus, ja, toch wel een beetje een casino. Ik weet niet of het leuk is. Vind je het leuk? Dat is de vraag een beetje. Ik ben persoonlijk voorstander van engineering. Die auto's worden zo tot uiterste gepusht. Coureurs ook. Ze spenderen zoveel geld en tijd om techniek te optimaliseren. En dan is het toch een soort van, ik wil niet zeggen natte vingerwerk, maar een uur is gewoon te kort. En zeker ook zei je, als je gewoon beperkte data hebt ook, om je voor te bereiden in theorie op de race, zeg maar.
Ja, normaal gesproken, al zou je een spannend kampioenschap hebben, zou ik zeggen, inderdaad, dan heb je dit niet nodig. Maar nu onder deze omstandigheden, met Red Bull wat zo domineert, is het natuurlijk wel leuk als er een beetje onzekerheid in de zaak komt. En,
dat vind ik ook wel. Maar
je hoort de coureurs en de teams er heel erg over klagen. En dat vind ik eigenlijk een goed teken. Want dat betekent dat zij het lastig gaan hebben. Natuurlijk klagen ze erover, maar daar hoeven wij in principe geen boodschap aan te hebben.
Nee, maar Moeke, ik denk wel, dit is... Ik zie gelijk dat het dan gevaarlijk wordt. Want op een groene baan, weinig grip waarschijnlijk.
Ja.
Uurtje training.
Ja, volgens mij is Shanghai een heel, heel veilig circuit. Met veel lange grindbakken en vangrails die ver van de baan verwijderd zijn. Dus ik zou me daar niet meteen druk over maken. Nee, ik vind het... ik denk ook dat het een beetje... Dit is nou typisch iets ook hoe Hopin hier naar kijkt. Is het coureursperspectief, hè? En hoe wij hier naar kijken is misschien meer het supporters entertainment perspectief. Ja, ik vind het gek eigenlijk.
Ja,
gewoon,
okay,
ik wil laten wel lezen. Want dit heeft alle facetten in zich om een knotsgek weekend te gaan worden op voorhand.
Alle ingrediënten zijn aanwezig. Like, dat is zeker zo.
Precies, die baan voor heel veel coureurs onbekend is. Voor de teams ook, hè, wat Hopin zegt. Ze hebben heel weinig info over.
Ja.
Het weer wat misschien nog een beetje gek gaat doen. Eén training maar, de kwalificatie op vrijdagochtend. Ze moeten er meteen staan. Ja, het zou me heel erg verbazen als we hier weer een heel traditionele Verstappen Pires op rij 1 krijgen. Met al de teams daar in slagvolgorde achter.
Deze noteer ik even.
Ja, en toch, er komt een beetje geluk. Of er komt geluk bij kijken dan dat je in één keer de goede afstelling vindt. Het is niet helemaal.
Kijk,
Het is niet helemaal een afspiegeling van de normale competitieve verhoudingen. Maar je kan even goed natuurlijk wel zien. Wie gaat er goed met dit soort omstandigheden om?
Ja.
En dan wil ik 2020 Turkije terughalen. Weet je, toen was het ook een hele chaotische race. Allemaal crashes, bla bla. En wie komt er uiteindelijk bovendrijven met door heel lang rond te rijden op zijn intermediates? Hamilton. En die wint gewoon de race. Ja. Terwijl, daar was tot halverwege de race was er geen sprake van dat hij de race zou gaan winnen. En dan komt kwaliteit komt dan toch bovendrijven. En dat ga je dan misschien toch dit weekend even goed wel zien.
Ja, en ik snap Hopin en Verstappen gaat dit waarschijnlijk ook zeggen. Ook wel hoor, dat ze gewoon langer de tijd nodig hebben dat is ook Formule 1. Langer de tijd nodig hebben om de juiste afstelling te vinden. Hè. Gewoon het finesse. Dat hebben we natuurlijk ook vorig jaar in Amerika gezien. Dat ze vanwege die korte trainingstijd ook die vloer toen bij een aantal teams was te ver afgesleten. Ja, dat zou je ook hier kunnen krijgen. Is qua professionaliteit en wat je allemaal door wil berekenen, is dat allemaal niet logisch natuurlijk. Maar voor de neutrale toeschouwer is dit natuurlijk wel te gek.
Alleen ik denk wel...
Of te gek, op voorhand leuk.
Het is wel zo, denk dat die vloer... Als je nu er nog wat aan mag doen, dan gaat je dat niet overkomen, toch lijkt me? Sowieso is minder hobbelspieren.
Eén ding wat ik wel nog wil vermelden, en dat is iets wat we gelukkig... dit jaar wat minder zien in Formule 1 misschien, maar toen ik hier heb gereisd met het World Endurance Championship, was porpoising hier een behoorlijk probleem.
Ah,
dat is mede door de hobbels, door het langrecht stuk, hobbels op het rechte stuk, en daardoor kregen we behoorlijk last van porpoising, meer dan op andere circuits. En dat is dus dat ongecontroleerde stuiteren van de auto eigenlijk, het effect van de vloer, de aero-effect. En ja, dus dat zal nog wel gaan spelen hier. Zeker nu met de grondeffect-auto's zoals we die nu hebben.
Dat is interessant, want dan ga je misschien auto's krijgen die niet op de rijhoogte kunnen rijden die ze zouden willen. Dan denk jij misschien als eerste aan Mercedes, maar dat kan ook Red Bull zijn.
Ja, ik dacht inderdaad vooral ook aan Red Bull.
Ja.
Ik heb vaker bij Red Bull het gevoel gehad, Joost, dat zij het in sprintweekenden in het begin altijd geklaagd van Verstappen.
Ja.
En uiteindelijk komt het in die race altijd wel weer goed, hebben we gezien. Maar ze hebben het nooit in orde in die eerste vrije training. Ik spreek in nooit, dat zal vast wel een keer gebeurd zijn.
In volledigheden.
Maar ik ben er best wel vaak bij geweest samen met jou. En dan was het altijd na die vrije trainingen. Het gaat allemaal niet goed.
Nee, dat was eigenlijk zelfs in Japan ook zo natuurlijk.
Ja, dat was
want effectief was het toen natuurlijk hetzelfde aan de hand. Bijna, omdat die tweede vrije training dat er niet gereden werd.
Ja.
Dus je zou misschien kunnen zeggen dat Red Bull soms wat meer tijd nodig heeft om de juiste afstelling te vinden. Maar als ze hem dan vinden, dan is het ook wel meteen heel erg goed.
Ja,
ik denk dat ik zou misschien meer zorgen maken om Mercedes dit weekend. Want die hebben het al zo moeilijk. En ze hebben ook correlatieproblemen. Hè, dus wat ze in de windtunnel en wat ze misschien zelfs in de simulator testen, komt niet altijd overeen met de praktijk. Ja, als je dat ergens niet wil, is het wel hier. Aan de andere kant komt er dan ook gewoon een oldschool afstellingswerk bij kijken. Maar daar heb je dan maar weer een uurtje voor. Het is een doolhof waar ze in
Het is een casino, ja. Ik zit nog een beetje... Hoeken kwam net al met de knotsgek. Alle ingrediënten voor knotsgek weekend. Dat is wel leuk voor de kop. Casino is nog wel... Ik zit even na te denken wat we gaan doen.
Mooie Instagram clipjes.
Zeker, ja. TikTok kunnen we het ook weer plaatsen.
maar stel dat alles wel een beetje normaal verloopt.
Ja,
dan is graining... Schijnt hier een probleem te zijn, maar dat moet Hopin maar even
bevestigen. Hou de graining nog heel even vast.
Ja, maar dat gaat een rol spelen. We moeten het wel een keer benoemen.
Oh, ik wilde er misschien een technisch hoekje van Joost van maken zelfs.
Nou, dan zou ik eerder een technisch hoekje van Hopin. Want de graining is banden en banden is Hopin.
Ja, maar ik heb helemaal geen tijd voor een nieuw bumpertje.
Nou, dan doen we een technisch hoekje met Joost en Hopin. En dan vraag ik het gewoon aan Hopin.
Doen we dat. Joost hem af en dan ga ik wel verder.
Oké, doen we dat.
Box, 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 box.
Joost, the floor is yours.
Ja. Nou, de verwachting is in ieder geval, en dat is ook natuurlijk, ze hebben er al 5 jaar niet gereden, maar ze hebben natuurlijk nog wel data van vroeger, want alle teams die nu meedoen, die deden toen ook al mee. Misschien met een andere naam, maar... en heel veel coureurs trouwens ook, want volgens mij zijn er maar 4 coureurs die hier nog nooit gereden hebben, van de 20. Dus dat is dan Piastri, denk ik, Sargeant en...
Joe zelf.
En dan is er nog één, en dat is natuurlijk Tsunoda.
Yuki,
ja, was er ook niet bij in 2019. Ja. De rest wel. Anyway, maar in ieder geval daar uit de data van Doen komt naar voren dat het is een front-limited circuit, dus waar volbanden het lastig hebben. En dat resulteert in veel graining. En graining is, en nu geef ik hem over aan Hopin, ik weet het zelf ook al, maar Hopin weet het altijd veel beter uit te leggen.
Wat is graining?
Nou ja, graining is dat de band soort van overbelast wordt. Hè? Dat kan op eigenlijk meerdere manieren gebeuren. Je hebt soms cold graining, dat die gewoon glijdt over het oppervlakte. Soms overbelasting, maar eigenlijk wat je ziet is dat het, hoe ik dat omschrijf, is dat het loopvlak van de band een soort van gaat oprullen eigenlijk. Dus je krijgt een soort van die lijnen heel raar op de band. Dus dat is ook als je dan op televisie kijkt, dat die kleur van zo'n band heel erg verandert eigenlijk, gewoon visueel. En wat, ja, je verliest daardoor gewoon heel veel grip. Het oppervlak, eigenlijk contactoppervlak, wordt kleiner, want wat ik zei, het gaat oprullen. En daarnaast is het natuurlijk zo dat de band heel anders thermisch zich gaat gedragen. Dus hij verliest veel sneller temperatuur, warmt ook weer op een andere manier op. En dat komt hier in Shanghai voornamelijk door die lange doordraaiende bochten. Hè. Vooral links voor is natuurlijk een probleem hier. Door die combinatie bocht 1, 2, 3. Die blijft maar doordraaien naar rechts. En dan vervolgens heb je snelle bochten in sector 2 ook nog eens doorgaan. En dan ja, die parabolica, zoals ik hem altijd noem. Voor het opkomende rechtstuk, bocht 12, 13. Ja, die is ook gewoon ontzettend lang. Heel veel waar je constant ook op je gas zit om die snelheid natuurlijk mee te nemen. Ja, daardoor wordt een band gewoon heel veel belast. En daardoor ga je die graining krijgen. Ja, en zeker nou, ook, kan ook zeker meespelen dat de baan weinig grip heeft. Wat ik zei, het feit dat de baan weinig grip heeft hier ook, gaat daar zeker een rol in spelen.
Gaan we even terug naar Australië en Las Vegas. Dat zijn twee banen waar ditzelfde fenomeen zich voordeed. En wat viel daarop dat Ferrari best wel sterk was? Ferrari schijnt goed te zijn met graining. Althans, ze hebben daar minder last van dan Red Bull. Nou ja, hoe de verhoudingen in Australië uiteindelijk zouden zijn geweest in de race, zullen we nooit weten. Dat is door een monteur om zeep geholpen.
Maar aan de andere kant weten we wel dat Verstappen daar niet de superdominante auto was geweest.
Nee, zeker niet. De Ferrari was daar gewoon heel sterk. Ongeacht wat iedereen altijd zegt van Verstappen had wel met 30 seconden voorsprong. Dat was daar niet gebeurd. En dat zegt Red Bull zelf ook. En in Las Vegas vorig jaar was dit ook al een dat zag je natuurlijk. Ferrari heeft inmiddels, vooral Ferrari heeft er gewoon een andere auto. Maar dat ze daar best wel goed mee waren. Dus blijft het misschien wennen voor mensen dat Ferrari ook soms dingen goed doet met de banden. Maar dat, dat waarschijnlijk is het toeval. Maar dus als dit fenomeen zich weer doet en we hebben een droog weekend, dan zou je op basis daarvan kunnen zeggen dat Ferrari best wel een sterk zou kunnen zijn.
Oké.
Heb ik nu genoeg slag om de arm toegevoegd?
Ja, dit is alweer typisch. Want ik kan je er niet op pakken op deze uitspraak.
Nee, dat is ook helemaal de bedoeling.
Nee, maar Boek is ook een beetje wat we willen. Hè?
Tuurlijk.
Want vorige week viel toch wel weer een klein beetje tegen. Dat we toch alweer dachten, Verstappen toch alweer te ver weg voor de rest.
Ja, qua spanning vooraan. Maar ik vond het wel de leukste race van het jaar. Tot nog toe Japan. Zo is het alles wat we hadden gezien.
Ja.
Dus nee, kom maar op. Laat ze alleen maar goed als er wat meer. Als de rest wat iets dichterbij komt, denk ik.
Zit er nog een verschil tussen. Ik weet niet aan wie ik hem vraag. Tussen Leclerc en Sainz? Is er iemand die daar nog beter in zou kunnen zijn?
Nou, ik denk dat Sainz sowieso momenteel gewoon iets beter in zijn vel zit met deze auto.
Ja, in mijn GP-spel ga ik Leclerc er echt uitgooien nu hoor.
Ja, maar aan de andere kant. Leclerc, daar hebben we op in helemaal niet meer over gesproken. Maar die stint van Leclerc op mediums. Dat was toch ook wel weer indrukwekkend. Dus het is niet dat Leclerc opeens een pannenkoek is geworden. Wat vertelde jou dat eigenlijk?
Kijk, dat was altijd het zwakste punt. Toch?
Ja.
We zeiden altijd van, Leclerc die kan wel snel een rondje rijden in de kwalificatie. Maar als het op bandenmanagement aankomt in de race, dan toch niet zo goed. Maar dat heeft hij eigenlijk in Suzuka wel laten zien dat toch niet echt het geval is. Met een zware auto op dat moment. Op de kwetsbaardere band op dat moment natuurlijk ook. Deed natuurlijk iets wat de andere coureurs eigenlijk niet konden op dat moment. Dus dat was wel
zegt ook knap. Iets over de Ferrari zelf.
Ja,
en, precies. Zeker.
Maar
wil ik nog even terugkomen. Ik ga nog even één bruggetje maken, een linkje maken met wat ik net eerder zei. Over sprintraces en afstellingen en zo. Als je dan naar Suzuka kijkt en je ziet die auto's daar over de baan gaan. Dat ziet er toch fantastisch uit. En je ziet gewoon die coureurs ook gewoon genieten ervan. En natuurlijk is dat layout van het circuit. Noem maar op, maar dat heeft ook toch gewoon met afstelling te maken. Als je namelijk die layout hebt van het circuit en je hebt gewoon een auto die echt gewoon een hok is om mee te rijden, omdat de afstelling niet goed is, ja, dan geniet je daar echt niet van. En Shanghai is ook gewoon best wel een mooi circuit om op te rijden. Alleen als je in de problemen komt, omdat je gewoon te weinig tijd hebt om die auto aan te passen, ook naar de constant veranderende omstandigheden van die baan, want dat gaat gewoon aanwezig zijn, dan krijg je toch ook wel misschien wat grumpy coureurs voor de camera.
Ja, dat is ook alweer zo, want dat is weer precies jouw coureursperspectief tegenover hoe wij dan kijken van, wij willen lekker een instabiele baan voor Voor Verstappen. Ja, of, sorry, een instabiele auto voor Verstappen.
Nou ja, niet alleen voor Verstappen. Maar we kijken niet per se voor het plezier van de coureurs. Nee, dat... Nee. Maar ik snap wel dat Alpine zo denkt. En misschien kun je wel... En dat is ook wel gewoon zo. Eigenlijk, je wil aan de andere kant als liefhebber ook wel zien... dat een auto die op een circuit zoals Suzuka en ook Shanghai... want het is gewoon een mooie baan, ook al is het een tielke baan... dat die auto optimaal eroverheen gaat. Dus ja, dat is een beetje een week en wegen wat je het liefste wil. En... we gaan dit, ja, ik denk uiteindelijk toch wel, die teams zijn tegenwoordig zo goed met simulatie. En ik kan me niet voorstellen dat er een team bij zit, zeker niet bij de top 5, wat de plank echt volledig mis gaat slaan. Dat zie ik ook niet gebeuren. Dat zou mij verbazen in ieder geval.
Maar die data is beperkt.
Het is beperkt, ja.
Dat is een beetje het probleem ook hier, denk ik. Omdat het circuit is natuurlijk best lang gesloten geweest. Is niet zo toegankelijk als veel andere circuits in de wereld. Voor het teampersoneel. Ik heb zelf serieus, dat is geen grap, wel eens gewoon... DM's, directe berichten in mijn inbox gehad van engineers bij verschillende teams. Van, heb je contact bij het circuit? Want we willen graag erheen om data te vergaren. Dus scans te doen en noem maar op van oppervlakken, noem maar op. En,
schitterend. Ja, dat loopt naar deze race ook, hoop ik.
En wat heb je toen gedaan?
Ja, nee, dat is niet dit jaar geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dat is eerder geweest. Vorig jaar was dat.
Ja.
In de aanloop naar...
Ja, maar het zou dus ook kunnen dat die eerste en enige training dus ook nog letterlijk en figuurlijk in het water valt door regen.
Dan wordt het echt...
ja. Ook leuk. Lekker groen kwalificeren.
Vrijdagochtend wordt er ook al wat regen voorspeld, ja.
Ja. Maar Hoopin, krijg je dan een envelopje ook? Hoe werkt dat dan eigenlijk? We praten er wel heel snel overheen opeens.
Ja, te gek.
Nee, vriendendienstje. Twee biertjes in de bar, zondagavond, is allemaal geregeld.
Ja, zo werkt dat bij jou. Nou, toch goed om te weten. Nee. Hey, laten we nog eens kijken naar het...
Je weet het, Bas. Na de theatershow is toch hetzelfde?
Ja, dat is wel waar. Ja, dat was heel makkelijk. laten we eens gaan kijken naar het feitje van de week. Waardoor we misschien wat verder in kunnen gaan op de situatie van Max Verstappen op Shanghai. Het feitje van de week. Maar we hebben er misschien wel drie. Omdat ik heb er twee voorbereid en Moeke twee.
Het zijn er nog. Het is een weekend vol mijlpalen toen ik hierin ben gedoken. Ja, okay, het is echt.
Ik denk misschien wel dat ik het feitje van het jaar heb.
Ik mocht niet kijken van Moeke.
Nee, ik ga meteen maar even los. Want ik heb. Er zijn maar drie coureurs die de Grand Prix van China meer dan één keer hebben gewonnen. Wil ik graag een quizvraagje meteen.
Nou, Lewis Hamilton sowieso.
Ja, zes keer.
Vettel.
Nee.
Alonso.
Oh. Ja. Twee keer.
Schumacher. En Rosberg.
Ja, Rosberg. Twee keer, ja.
Oh, dus Mercedes was altijd wel dominant.
Rosberg was je dat heel goed.
Ja, precies. Ja.
En Hopin noemde net Schumacher. Die heeft hier natuurlijk, die heeft hier één keer gewonnen. Maar dat was wel ook een belangrijke zege in de Formule 1-historie. Want het was namelijk zijn laatste. In 2006, zijn laatste Grand Prix-overwinning ooit.
Vind ik ook een leuk feitje.
91ste uit zijn loopbaan. En daarmee had hij natuurlijk een record in handen. Dat 14 jaar lang bleef staan. Tot 2020, toen Hamilton dat passeerde.
Ja.
Het is ook historische grond voor Red Bull. Dat zei Joost net ook al. Want Vettel die pakt hier de eerste pole voor Red Bull. En ook de eerste overwinning voor Red Bull. En dit weekend kan Verstappen of Perez. We rekenen altijd van Verstappen. Maar Perez kan dat natuurlijk ook doen. De 100ste pole pakken voor Red Bull op dit circuit. Okay. Ook weer een,
maar die Vettel 2009. Maar was het ook zijn eerste pole?
Nee.
Overwinning?
Nee, dat was de Toro Rosso natuurlijk.
Goed zo. Ja. 10 punten.
In Monza.
Ja. Ja, daarvoor.
Oké. Okay.
Voor Verstappen is China één van de twee Grand Prix op de kalender waar hij nog nooit heeft gewonnen.
Oké. Okay. Eén van de twee?
Ja.
Die andere moet jij toch weten, chef linksdraaiend.
Ja, welke lopen nog weer linksom? Ik zit er strikken.
Ja, dat vind ik zo zwak. Altijd over dat linksdraaiend en dan nou weet hij het niet.
Ja, deze gaat gewoon weer rechtsom. Er is niks aan de hand.
Nee, maar die andere die is linksdraaiend. Dat is natuurlijk Singapore. Ja,
precies. Oh, Singapore natuurlijk. Ja. Ja, want daarna heeft hij nog natuurlijk... Mugello heeft hij dan nog niet gewonnen.
Nee, maar die staat niet op de kalender.
Die staat niet op de kalender, maar daar heeft hij natuurlijk wel gereden en niet gewonnen. Dus dat zal altijd een soort smetje op zijn cv blijven.
Ja. En Nürburgring ook niet.
En Nürburgring ook niet.
En Portimao ook niet, toch? Heb je ook niet gewonnen, toch wel?
Nee, ook niet.
Nee. Maar goed,
maakt allemaal niet uit. Nou. China kan in ieder geval het 26e circuit worden waar Verstappen wint.
Oké. Okay. Heeft hij een kalendertje vol inmiddels al?
Ja, meer dan een kalender. Ja. En dat is, alleen Hamilton heeft er net zoveel. Die heeft er zelfs 31. Okay. 31 verschillende circuits. Dus dat zijn toch allemaal wel bijzondere mijlpalen. Dan nog iets om op te letten dit weekend.
Okay.
Verstappen kan voor het eerst in zijn loopbaan 6 achtereenvolgende pole positions pakken. Ook nog nooit gebeurd.
Is ook een mooie.
Ja. Ja. En hij kan bovendien de eerste coureur in 25 jaar worden.
Ja.
Die bij de eerste 5 Grand Prix van het seizoen 5 pole positions pakt.
In 25 jaar, dus dat was 1999. Dat is Hakkinen, moet het zijn.
Ja, goede redenatie.
Ja. En het record is trouwens van Prost. Die deed dat in 93 bij de eerste 7 races.
Met de Williams.
Ja.
Okay. Ja. Dan heb ik ook nog een feitje. Ik vind het namelijk een hele leuke. Want,
nu komt er een basfeitje.
Nu komt er weer een basfeitje. Ja. Nee, sinds de laatste race in China 2019 zijn er... nu moet ik het even bij elkaar optellen. Sorry.
Jezus.
Nee, ja, sorry.
Hij moet het feitje van het jaar moet je nog even uitrekenen. Heb jij nog een leuk feitje op in?
Nee, wacht nou. Sinds de laatste race in China 2019 zijn er 105 races gereden. Als Verstappen de race in China wint, dan heeft hij sinds die periode precies 50% van de races gewonnen. Dus in al die 105 overwinningen heeft de rest of the grid 53 races gewonnen en Verstappen 52. Vind je daarvan?
Schitterend, ja.
Ja, dus dan heeft hij gewoon, het hele tijdperk heeft hij 50% gedomineerd.
Ja, ja, alleen wel verdeeld over de laatste 2 jaar vooral.
Ja, maar dat is dus ook. Dus daar zit dus 2019 nog bij, er zit 2020 bij. En daar was Mercedes super dominant. In 2021 had je natuurlijk ook nog Hamilton.
Dat is een beetje half om half.
Ja.
Ja.
In de afgelopen 2 jaar is natuurlijk al heel erg duidelijk wat er allemaal gebeurd is. Eigenlijk een beetje de afgelopen 3 jaar zelfs.
2,5, ja.
Ja, 2,5. Ja. Dus zeg maar wat over de dominantie van Verstappen. Hopin, gaat Verstappen uiteindelijk hier ook gewoon in China domineren? Is daar de baan geschikt genoeg voor? Ja, wat zeg ik ook eigenlijk.
Ja,
natuurlijk.
Nou ja, we proberen natuurlijk altijd wel een beetje te praten van dat het nog dat de anderen ook een goede kans zullen hebben. Maar ik denk ook zeker wel dat dat overigens het geval was hoor, voorheen. Het was nog niet, zeker niet 100% duidelijk wie nou echt de beste auto had. Maar zoals we weten hebben natuurlijk veel teams ook updates meegebracht naar Suzuka. Ja, en die lijken op de Red Bull toch wel behoorlijk goed te werken. Dus ik zou niet inzien waarom dat nu hier in Shanghai in één keer heel anders zal zijn.
Nou ja, tenzij ze dus verkeerd beginnen met die eerste training.
Ja, dat is een mogelijkheid.
Ja, en dat ze het hele weekend achter de dat lijkt me wel steeds achter feiten aanlopen, maar...
Hebben we al een keer eerder meegemaakt.
Het is wel zo dat Red Bull wel een team is wat gaandeweg een weekend altijd heel erg verbetert. Want je hoort ook Verstappen, hoor je nooit op vrijdag zeggen van nou... Althans,
topauto.
Wel eens, maar niet echt. Dat is altijd wel nog dingen die te verbeteren zijn.
Ja. Ik heb soms bij Q1 dat ik zelfs denk van oeh, wordt het wel iets? En dan daarna is er denk ik, 3/10.
Ja, maar laatste weekend in Japan ook nog, toch?
Ja,
nou na die derde training.
Zeker, en dan ga je ook gewoon redeneren van wat kan er nou gebeuren. Nee, als er iets met de afstelling, voorbereiding, daar kan Verstappen ook niet zoveel aan doen. Dat is eigenlijk het enige wat er mis kan gaan. Want verder, stel hij start als derde en dan kan hij alsnog de race winnen. Want dan moet hij inhalen, kan niet goed. Stel het gaat regenen, dan moet hij in de regen rijden. Kan niet goed. Ja. Je kan van alles op hem afgooien. En dan daar kan hij altijd wel weer, heb je wel weer een antwoord op. Dus schijnt toch best wel heel erg goed te zijn.
Dus we kunnen wel zeggen dat Verstappen de favoriet is voor deze race.
Verstappen is ook dit weekend gewoon weer de favoriet. Ja, we moeten toch gewoon dat concluderen inderdaad.
Ja. Dan hebben we dus net de situatie van Ferrari besproken.
Ja.
Maar ik wil toch even naar de andere teams kijken. Want soms dan komen we bij het nu.nl GP-spel aan. En dan is het van, Norris wordt derde. En dan zijn we helemaal McLaren vergeten. Mercedes, hebben jullie al gezegd, dat wordt wat minder?
Als het een team of een circuit waar je ook nog porpoising last van kan hebben. Maar Mercedes is een beetje moeilijk te lezen momenteel. Behalve dat het meestal slecht is.
Hopin schudt wel met zijn hoofd. Althans in de zin van, ik weet het nog niet.
Nee, ik ben met Joost wel eens. Oh. Volgens mij heeft Mercedes niet de meest efficiënte auto op het moment ook. Plus dat ze gewoon problemen hebben met balans. Het valt me eigenlijk altijd op dat ze op de vrijdag relatief goed uitzien. Maar dan naarmate het weekend voordat vallen ze toch een beetje door de mand. Dus ze proberen nog wel toch gewoon die performance te vinden, constant. Maar waar andere teams dan misschien iets meer focus nu verleggen op de race. Hè? En dat zie jij toch dat het gewoon niet uitkomt dan bij hen uiteindelijk.
Maar dat vind ik interessant, Hopin. Want dat is toch vaak zo. Dat je dus, je ziet op vrijdag heb je verhoudingen. En dan bouwt een team dat door het weekend heen op. Zeg maar. Verstappen heeft het dan vaak over fine-tunen, dit en dat. En bij Mercedes gaat dat nu mis. Maar dat opbouwen door een weekend heen van snelheid. Je ziet het zelfs in de kwalificatie gebeuren dat ze steeds sneller worden en zo. Is dat alleen motorstanden? Is dat alleen brandstof? Is dat ook gewoon de auto echt sneller maken van sessie tot sessie, van run tot run?
Ja, dat zijn gewoon kleine veranderingen die je maakt. En vaak is het niet per se... Het zijn geen grote dingen die je vaak aanpast. En natuurlijk is het wel... Zijn er onderdeel van? Een brandstof in een auto speelt natuurlijk ook gewoon een grote rol in. Maar ik denk het probleem wat Mercedes heeft is dat, we hebben het al vaker benoemd ook, dat ze zelf het ook niet helemaal snappen wat er nou precies aan de hand is. En dat ze zelf gewoon soms dingen doen waarvan ze denken dat het inderdaad de juiste kant op is. En dat het dan het tegenovergestelde effect lijkt te hebben. En we hebben het vaak ook over operating window. Hè? Dus echt de marge waarin zo'n auto goed werkt. En die is gewoon heel klein bij hen. En daardoor lijkt het gewoon dat ze heel makkelijk eruit vallen op de een of andere manier. En dan krijgen ze ook weer allemaal last van dingen. Hè? Dat porpoising, wat je net al noemde, van zo'n auto. Ja, dat ze zelf ook denken van, huh? Hoezo komt dat nu in één keer weer tevoorschijn?
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat zij denken op vrijdag van, nou, we gaan lekker, maar misschien kunnen we nog wel iets lager met de rijhoogte.
Precies.
Bijvoorbeeld. En dan krijgen ze opeens weer meteen problemen.
Ja, precies.
Gaan dat juist andersom. Die beginnen misschien, je begint dan op een bepaalde rijhoogte. En het is een hele fijne marge. Je gaat net iets lager, je zult misschien net iets stijver hiervoor, noem maar op. En dan vind je gewoon, het is niet zo dat je in één keer in één bocht 5/10 vindt, of 3/10, of 2/10 zelfs. Het is gewoon over zijn heel circuit verspreid. Zijn natuurlijk hele superkleine marge die je overpakt. En dan alles bij elkaar. Samen is dat dan gewoon een paar tienden die je vindt. In zo'n setup.
Maar kan het dan zo zijn bijvoorbeeld dat jij, stel je rijdt een vrije training en je hebt bijvoorbeeld last van iets te veel onderstuur, dat je dan als coureur binnenkomt en dat je dan voor jezelf al in de ronde naar de pit of zo bedenkt van, nou, ik zou dit willen doen, of misschien de voorkant wat zachter, of de rollbar wat dit, of de. Ben je daar dan zelf ook al aan het nadenken, of laat je dat echt aan de engineer over?
Natuurlijk, coureurs denken daar zeker over na.
De een wat meer dan ander misschien.
Maar uiteindelijk is het overleg dat met de engineer. En ik vond dat wel mooi, die interactie ook tussen Verstappen en zijn engineer Lambiaas natuurlijk in Suzuka. Dat ze het ook over hadden. Dat Verstappen volgens mij een andere mening had over setup richting dan Lambiaas had op dat moment. En uiteindelijk zei van, je had toch gelijk.
Ja, Lambiaas heeft altijd gelijk, hè, tegenover Verstappen. Dat vind ik wel mooi.
Ja.
Oké, dan toch wel even de situatie met Aston Martin of McLaren. Het is een beetje, ik gooi het even in de groep.
Ja. Nou, McLaren is wel interessant over te zeggen, want er zijn niet veel langzame bochten. Of een paar hele langzame punten natuurlijk.
Je hebt
een hairpin, je hebt die hele lange doordraaier die volgens mij voor hun niet zo lekker is. En dan heb je nog een tweede hairpin eigenlijk. En voor die hele, zoals hopin, dat noemde die parabolica, heb je ook nog een langzame bocht.
Ja.
Dus ik eerlijk gezegd denk ik dat McLaren volgens mij
bochtjes.
Ja. En volgens mij McLaren keek niet echt uit naar dit circuit.
En ik vind het leuk om op te letten wat Piastri en Norris gaan doen onderling.
Alweer, want in Suzuka hadden het een beetje gehyped in deze podcast.
Ja, maar nu ook, omdat dat kondigden we toen al aan. Allebei hebben ze hier niet veel op gereden. Norris wel natuurlijk.
Eén keer.
Eén
weekend, ja.
Maar Piastri ook niet zoveel. Dus dit is wel een circuit, ook omdat ze er allebei niet lang op gereden hebben, dat ze redelijk gelijk kunnen beginnen. En waar Norris niet per se hoeft te teren op zijn ervaring.
Nee,
nog één vraag over Alpine daarover. Want zoals Hamilton heb ik wel eens horen zeggen dat hij zelf dingen noteert over circuits. Weet je, dat je in deze bocht doe ik dit of in deze bocht doe ik. Dat hij, omdat hij zegt dat hij slecht geheugen heeft, maar dat hij voor elk circuit heeft hij zijn aantekeningen. Maar het zou dan kunnen zijn dat er nu nog coureurs zijn die in 2019 hebben gereden, dat ze dan op zoek gaan naar hun eigen aantekeningen van wat deed ik ook alweer op dat circuit?
Zeker, 100%. Iedere coureur heeft toch een soort van notitieboekje zelf. Of dat papier is of op zijn telefoon tegenwoordig natuurlijk. Maar met notities gewoon waar rem je, waar zitten hobbels op de baan. Dat is natuurlijk hier in dit geval meer outdated, omdat het gewoon zo lang geleden is. Hè. Het circuit is waarschijnlijk gewoon heel veranderd. Ook zei, er zijn gewoon dingen ook fysiek veranderd aan het circuit. Die ze veranderd hebben qua curbstones en dergelijke. En dat is toch wel, ik weet dat Verstappen volgens mij nooit een trackwalk doet. Ik ben benieuwd of hij dat dit weekend dan wel zal gaan doen, bijvoorbeeld. Omdat ze er zo lang niet zijn geweest. En omdat er dus niet zulke goede data beschikbaar is voor simulator. Het zijn wel, die notities zijn echt wel belangrijk voor een coureur. En ik zeker op een circuit hier. Shanghai is toch best een rare baan. Die eerste bocht, wat je zei. Parabolica ook. Je kunt daar best wel verschillende lijnen rijden. In de zin van hoe snel ga je naar binnen? Bijvoorbeeld in bocht 1. Hoe snel zit je aan de binnenkant van de curbstone bij het ingaan? Hoe ver laat je hem dan weer naar buiten lopen voor bocht 2 om dan weer terug te komen naar binnen? Zulke soort dingen. En dat heeft toch wel, ze zullen geen tientallen ronden ervoor nodig hebben. Maar je hebt toch wel een paar rondjes daarvoor nodig om dat goed te krijgen. Hè? Want je neemt daar heel veel snelheid mee, die bocht in, iedere keer. En zeker wat je zei, Piastri, Norris, die niet veel gereden hebben hier. Of helemaal niet zelfs hebben gereden natuurlijk in het geval van Piastri. Tijd beperkt, banden, onbekend, noem maar op.
Dus dan heb je wel een voorsprong als je toch wat basisinfo hebt.
Ja.
Zeker.
Dus jij hebt ook zo'n boekje?
Ik heb zeker zo'n boekje, ja. Voor ieder circuit. Mm.
Ja.
Voor verschillende auto's.
Dat is leuk.
Maar het grappige is dat je dus eigenlijk, het gaat meer om de basics van, en omdat het griplevel natuurlijk altijd constant veranderen, meer om de basics van het circuit. Hè. Waar zitten hobbels? Waar pak je wel en niet een curbstone? Is bijvoorbeeld de apex curb hier of te hoog? Of te agressief? Noem maar op. En Dat zijn eigenlijk de dingen waar je gewoon veel aantekeningen over maakt. Vroeg naar binnen, laat naar binnen.
Weet je, we gaan het allemaal in de gaten houden.
Ja, dat is een nieuwe running gag. We gaan het in de gaten houden.
Vroeger was het een stopwoordje van mij. Dan wist ik niet wat ik moest zeggen. Dan kocht ik even tijd. Ja. We gaan nu even kijken naar de voorspelling. Want we zitten zo in de voorspellingmodus dat ik het goed vind om even naar het nu.nl GP-spel te gaan. Het is tijd om te gaan voorspellen. En dan gaan we toch wel even de race aanhouden. Want het wordt natuurlijk heel onoverzichtelijk qua wie de kwalificatie, sprintrace, bla bla bla. Dat weten we allemaal niet.
Dus laten dat is het hele idee van voorspellen dat je het niet weet, toch? Dus...
Ja, dat nou, jullie wel, ja. Ja, ik denk toch Alonso op het podium.
Ja. Af en toe moet je het een beetje leuk maken. Toch?
Ja, dat is ook weer zo. We gaan toch eens even kijken wat we gaan doen. Moeke, jij mag beginnen.
Gek weekend. Maar Verstappen die gaat om alle gekkigheid heen rijden. Ja. Dus die wint. Leclerc tweede en Piastri derde.
Ja. Piastri, ja.
Oké. Okay.
Nee, zeker.
Ja. Okay. Is het niet zo gek of wel?
Nou, ik vond het mooi de hele analyse over dat Leclerc hem tegen gaat vallen. En dan...
Ja, maar gewoon, er gaat veel uitvallers komen. Dus die gaat er omheen rijden. En Piastri gaat Norris ook kloppen. Goed dit weekend. Ja. Dus,
maar statistisch gezien zijn dat relatief weinig uitvallers hier, Moeke.
Ja, maar dit weekend niet.
Okay. Maar nu niet. Alles om Moekes voorspelling maar een beetje kloppend te laten lijken. Nee, ik ga het gewoon zeggen. Ik denk dat Leclerc gaat winnen.
Kijk.
De wederopstanding van Leclerc.
De wederopstanding.
Ja, nou, ik vond hem in Japan heel goed. Dus hij moet op een vaartje.
Hij trekt gewoon de lijn door.
Hij trekt de lijn door. En want ik denk dat het wel eens kan gebeuren, dat moeilijke weekend voor Red Bull. Als het ergens gaat gebeuren, is het hier. Ja. En het was eigenlijk in Melbourne ook al niet helemaal jovel. Naar omstandigheden, binnen alle slagen om de arm, dat Red Bull echt wel heel goed is, dat weet ik. Maar ik denk dat het wel eens kan lukken dit weekend voor Ferrari.
Maar dat zou betekenen dat Red Bull maar 2 van de 4 races gewonnen heeft. Komt er dan ook een titelstrijd?
Nee.
Ferrari kan, als het helemaal mee zit en als de wind goed staat en alle sterren goed staan, kunnen ze misschien kans maken een keer om te winnen. Dat kan misschien hier, dat kan op een paar circuits, maar dit is wel zo'n circuit waar ik dat eventueel zou kunnen zien gebeuren.
Ja, het is wel 3 van de 5, sorry. Dat valt nog
mee. Of 3 van, ja, dat is natuurlijk al zo.
Ja, maar Verstappen wordt gewoon kampioen en daar bestaat verder geen misverstand over.
Okay.
Daar twijfelt helemaal niemand aan.
Ik ben benieuwd wat Hopin te voorspellen heeft.
Nou ja, Verstappen gaat... Daar twijfelt ook denk ik niemand aan dat Verstappen gewoon gaat winnen. Dit weekend. Want, daar ga ik...
ja. Maar ik zeg het ook een beetje...
Tegenstelling tot wat Nederpelt zegt... is Red Bull best wel vaak goed natuurlijk... out of the box met een auto. Ja. Ik moet wel zeggen dat je de laatste tijd meer hoort klagen. Dat de balans niet goed is en zo. Maar dat zeker in het verleden hebben we wel gezien... dat ze eigenlijk altijd vaak goed beslagen aan ijs komen. Leclerc ben ik het op zich wel mee eens... Dus Leclerc op P2. En zullen we Alonso op P3 zetten?
Ja, ik vind het allemaal fantastisch. Laten we dat gewoon doen.
Red Bull heeft hij niet heel vaak gewonnen. Volgens mij maar 2 keer. 1 keer 2009 dus. En Ricciardo in 2018.
Ja. Verstappen af de keer. Dat vind ik misschien wel een van zijn grootste blunders die hij ooit maakte. Die inhaalactie op die hairpin op Vettel.
Ja, dat was datzelfde jaar in 2018.
Ja, dat hij hem zo aan de binnenkant schoof. Dat kon totaal niet. Het sloeg nergens op. Hij reed ook Vettel half uit de race. Dat was een hele rare actie toen. Ja. Ja, echt een gek.
De race van... we moeten zo naartoe. Wil je daar nog naartoe? Naar de vragen?
Ja, daar gaan we nog naartoe.
Oh, ik hoopte dat je dat vergeten was. Maar, maar dan ga ik die dan noemen. Maar zelfs in de dominante jaren van Vettel dus. 2009 was niet eens het dominante jaar van Vettel. Want toen werd Button kampioen.
Ja.
Maar 2010, 11, 12, 13 hebben ze volgens mij ook niet gewonnen hier. Of McLaren of Ferrari vaak. Dus dat zegt helemaal niets over de voorspelling van nu. Maar het is niet hun succescircuit, zeg maar.
Nee. Okay, tot slot, ik heb het al weken beloofd. De luisteraarsvragen. Ik ben in de mail gedoken. We hebben onwijs veel vragen gehad. Ik heb toch een kleine selectie helaas moeten maken.
Ja, die we een half uur voor de podcast kregen. Voor de duidelijkheid.
Nou, het is niet helemaal waar. Want vorige week hadden we het ook... 2 weken geleden hadden we het er ook al...
Ik kreeg niks.
Nee, dat is waar. 2 weken geleden hadden we ook al besproken, maar toen hebben we het eruit geknipt omdat we eigenlijk te slecht voorbereid waren. Het waren toch te moeilijke vragen. Nu zijn we helemaal voorbereid voor de luistervragen. Michael, I just send you an email. Ja, we kunnen dit rubriekje niet beginnen zonder een vraag van Niek Gremme. Die mailt elke week. Ook Martin Hinten zie ik elke week wel in de mail voorbij komen. Dus Martin, ook jou zien we. Sterk nog, ik heb misschien nog wel een vraag voor hem. Nou, we gaan kijken of we dat gaan halen. Allereerst Niek Gremme, waarom? Dit is een leuke vraag. Ligt de startlijn anders dan de finishlijn? Dus je hebt inderdaad gewoon Verstappen pole position. Daarvoor ligt altijd een lijn. Maar dat is niet waar de tijd op geklokt wordt in de kwalificatie. Wij hebben uitgezocht waarom dat is.
Niet altijd zo, hè, trouwens.
Nee.
Bijna altijd zo.
Nou.
Nou.
Of sorry, bijna niet altijd zo.
Goed verhaal.
De finishlijn ligt die anders.
Sorry, de waar de tijd wordt geklokt, die ligt vaak een beetje rond P18 of zo op de grid.
Ja, die zit vaak gelijk bij, eigenlijk altijd gelijk met de wedstrijdleiding. En de startgrid is natuurlijk, die heeft een bepaalde lengte en je moet die ruimte kwijt kunnen. Dus daarom zit de startlijn, die zit vaak verder naar voren om de ruimte te maken voor de grid.
Ja.
En daarom zit de startlijn en de finishlijn niet altijd op dezelfde plek.
Ja, dan dacht ik, maar dan, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Dan verplaats je toch die ene lijn, hè, waar de tijd wordt geklokt, toch op die pole position lijn. Waarom is dat dan niet zo?
Ja, die zit altijd gelijk met de wedstrijdtoren. Er zit daar ook zo'n lus onder in de baan, in ieder geval voor de transponder. Ik zie Hopin, kijk, heb je nog iets toe te voegen op dit antwoord?
Nee, ja, klopt. Wij noemen het altijd de startlijn en de control line. Hè? De control line is zeg maar waar de lus zit voor de tijdwaarneming. Ja. En anders als tegenwoordig heb je heel veel microsectoren op het circuit, overigens. Maar natuurlijk in het verleden zo dat je, als je dan een start hebt, dan anders zou, hè, stel dat dat niet zo zou zijn, dan zou bijvoorbeeld de auto op P18 al één ronde hebben afgelegd. Want die komt dan over de control line heen. Terwijl de lijn de auto dat nog niet heeft gedaan, bijvoorbeeld. En de starter, hè, die zit dus op de die zit wel ervoor. De control toren, waar de wedstrijdleiding zit, zit eigenlijk altijd aan het begin van de pitstraat.
Ja, nou ja, maar goed.
Zoals in Zandvoort, zoals in Bahrein, zoals in bijna overal. Ja.
Dan de volgende vraag. Dat zagen we in de Grand Prix van Japan. Bij de crash van Ricciardo en Albon in de openingsronde wordt in de uitslag bepaald dat Albon dan 20ste werd en Ricciardo 19e. Wie bepaalt nou eigenlijk wie dan daaronder eindigt? Dat vond ik ook best wel gekke vraag.
Ja, Hopin noemde net al die microsectoren op. En die eerste, we hebben dus niet alleen maar 3 sectoren, maar het circuit is dus opgedeeld in allerlei mini-sectoren.
Ja.
En dan pakken ze gewoon de stand van de laatste mini-sector waar ze overheen gekomen zijn.
En daar lag Ricciardo.
Precies.
Ja,
dit, zo simpel kan het soms eigenlijk zijn. Ja. Die vraag van Ricciardo Albon was net van Mark Geutjes trouwens. Gaan we door met de volgende vraag. Dat gaat over het schaatsen. We hoorden net al bij de opnames om. Hopin, jij hebt iets met schaatsen. Wat is dat?
Zeker. Verleden. Vice-kampioen gewest Oost. Lange baan schaatsen. Geweldig. Ja, lange baan. Ja. Die leeftijd was het nog 3500 meter.
Oh, ja.
Dus vrij korte baan. Dat was voor mijn kart- en autosportcarrière.
Schitterend.
Deventer was mijn thuisbaan.
Wauw.
Wat goed. Hopin toen gewoon schaatskampioen. Hopin toen schaatskampioen.
Ja.
Het rijmt net niet. Maar bijna.
Sorry. De volgende vraag is van Koen van Lid. Die heeft die is een schaatsliefhebber waarschijnlijk. En die zegt, die gebruiken allemaal verschillende stofjes in een wedstrijdpak. Hè, zodat je verschillende effecten hebt op de luchtstroom. Zo heb je bijvoorbeeld ook een sticker. Hè, die kan ook weer invloed hebben op de luchtstroom. De vraag is, doet de Formule 1 dit nou ook zo? Want je ziet natuurlijk heel veel carbon. Maar heeft het dan hetzelfde effect op de luchtstroom als verf of een sticker bijvoorbeeld?
Verf is wel... daar zit natuurlijk het lak laag overheen over het algemeen. En dat zit ook gewoon over de carbon heen. Als je een Formule 1 auto die goed voorbereid is aanraakt, zeg maar, met de achterrug van je hand bijvoorbeeld, dan voel je echt zo dat die super glad is. Want ze willen het oppervlakte van de auto zo glad mogelijk hebben. Want dat is natuurlijk zo min mogelijk weerstand.
Ja.
En dus de carbon zit dat wel ook overheen. Dus het carbon, daar zit alleen de verf niet in, de kleur. Want dat is ook het meeste gewicht. Dat zeg ik even uit mijn hoofd, want ik ben geen verfexpert. Maar ik neem aan dat de kleurverf dat meer weegt dan de kale lak.
Ja.
Maar die lak zit er wel overheen, want anders, het moet wel glad zijn. Want als dat opeens heel ruw wordt, dan gaat het inderdaad de luchtstroom verstoren. En er zijn teams die gebruiken stickers voor sponsordingen. Maar dat doen ze niet allemaal. Volgens mij Red Bull spuit toch nog best wel veel, ook met van het airbrush gebeuren. Om maar gewoon een egaal oppervlak te hebben. Want het randje van een sticker kan de luchtstroom al 0,0000 seconden beïnvloeden en alle kleine beetjes helpen. Dus wat je tegenwoordig bij andere autosportklassen wel ziet, is meer dat wrappen, zeg maar. Dat NASCAR doet tegenwoordig veel. De teams die hebben dan wrap, dat ze gewoon een hele sticker, dat het één grote sticker is, zeg maar.
Ja.
Weet je waar ik ook achter kwam, wat ik heel grappig vind bij NASCAR, is dat zelfs de lichten zijn stickers. Wist je dat?
De lichten zijn stickers?
Er zit geen koplamp binnen.
Ja, maar Bas wist dat bijvoorbeeld niet.
Ik heb daar nooit over nagedacht.
Nee, die lichten zijn nep.
Ja, die zijn nep.
Dat zijn geen echte lichten, dat zijn stickers.
Dat is al...
Hebben ze geen avondrace in NASCAR?
Nee. Nee, Nee, maar grappig genoeg, vorig in de...
Wist je die grof?
Nee, dat wist ik niet. Dat is ook überhaupt nooit over nagedacht.
Nee.
Het leuk om het weer eens over NASCAR te hebben, maar vorig jaar deed het natuurlijk een...
bizar, hè?
Dat is wel mooi. Ik ga vanaf...
Dat is echt zo. Vorig jaar deed er... ik weet alles van NASCAR. Vorig jaar deed er een NASCAR mee met op Le Mans. En toen moesten er dus lichten ingebouwd worden. Dus toen die stickers zijn toen... dat oppervlak is gewoon weggehaald. Maar ze hebben een soort van carbon body met gewoon één grote sticker wrapper overheen.
Oh, ja, je ziet het. Ja, ik zie
dus het.
Als je het helemaal weet... Ik kijk ook nooit NASCAR, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Nou, als je het niet kijkt, dan zie je het ook niet. Dat, nee, dat is klopt. Wel een probleem inderdaad.
Ja. 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 Johan Cruijff ook ooit.
Ah, ik schrok
wel, ik wou ook nog wel... Ja, sorry?
Nee, ik zag dat toen. Ik was ook in een crash of zo. En toen lag die sticker er half af. Ja, het is gewoon een soort, zag je dat lampje zo wapperen zo.
Ja, denk je, ze rijden overdag. Wat zouden ze met een kop
op? Ja, maar het ziet dus, als je daar niet over nadenkt, ziet het hartstikke echt uit.
Ja. Nou ja, die auto's moeten op productieauto's lijken. Dus, maar dat lijken ze ook al niet.
Maar dat vind ik echt een leuk feitje.
Ja, toch?
Feitje van het jaar.
Als je een Mustang van NASCAR naast een echte Ford Mustang zet, dat lijkt totaal niet op elkaar. Maar als het maar een beetje overeenkomt.
Een hoop in, ja.
Nee, een kleine toevoeging nog van wat Joost vertelde ook over de auto's en wat je zei, stickers, hè, de luisteraarvraag. Let maar goed op, je ziet ook, we hebben het vaak over helikoptertapes, zoals we het noemen. Dat zijn gewoon dat transparante, hele dunne transparante tape, wat ze eigenlijk over alle naden van de auto heen plakken. Om, nou ja, het bodywork wordt natuurlijk gewoon op de auto gemonteerd. En daar plakken ze dan nog een soort van transparante tape over die naden heen, om dat maar zo egaal mogelijk te krijgen. En wat je ook vaak ziet, ik moet heel erg bekennen dat ik niet 100% zeker weet of ze dat in Formule 1 doen, maar in endurance racing is dat bijvoorbeeld wel heel standaard, dat je bepaald type wax gebruikt voor de vloer, om te voorkomen dat je daar last van krijgt dat dus pick-up, dus stukjes rubber van de band, dat die aan de vloer blijven kleven, want die zijn natuurlijk warm, dat blijft heel gemakkelijk plakken. En als je op een bepaalde manier dat behandelt, dan voorkom je dat. En je kunt je natuurlijk voorstellen, zo'n vloer is zo gevoelig, hoe kijk naar al die details, van zo'n Formule 1 vloer ook, als daar in één keer een stuk rubber aan de onderkant vast blijft plakken, wat van een band afkomt, ja, dan heeft dat enorme invloed op op de aerodynamica.
Ja, maar ik denk trouwens, als ik de vraag ook nog goed begrijp, ja, sorry.
Oh, sorry.
Niet zo vermoeid kijken. Ik denk dat ik...
Ik zie dat we bijna over het uur gaan, joh.
Oh, nou sorry. Ja. Dat maakt niet
tempo uit.
Alleen hij bedoelt ook dat ze verschillende materialen gebruiken, omdat je op verschillende plekken misschien verschillende hoeveelheden luchtweerstand wil hebben door het ene materiaal wat gladder is dan het andere.
Ja, ja, ja.
Dat zou kunnen, maar dat moeten we eens een keer op onderzoek uitgaan of ze dat doen. Maar voor zover ik weet doen ze gewoon overal zo glad mogelijk.
Okay.
En wat Hopin zegt.
En zo licht mogelijk.
En zo licht mogelijk, ja.
Ja. Een vraag van Johan Bres aan Hopin. De ene laatste vraag. Hoeveel kennis kan een coureur meenemen naar een ander team? Ik denk dat hij die vraag ook een beetje stelt, omdat we Lewis Hamilton bij Mercedes hebben. Die gaat naar Ferrari. Ja, hoeveel kennis zou hij in theorie mee kunnen nemen, Hopin?
Nou ja, gewoon voornamelijk over bepaalde focuspunten van een auto. Procedures. Vooral met betrekking tot bandenpreparatie. Maar... Dat is natuurlijk zo cruciaal tegenwoordig. Dat is echt iets wat heel erg belangrijk is. Daar kun je echt gewoon een groot verschil mee maken. Dat zulke soort informatie kun je echt meenemen. Andere dingen zoals gewoon puur intrinsieke ontwerpelementen van de auto zijn gewoon heel erg moeilijk om wat te zeggen. Het is altijd één groot samenspel, zo'n auto. Aerodynamica en noem maar op. Er zijn bepaalde mechanische dingen die waarvan je misschien weet hebt, die je zou kunnen meenemen. Gewoon, maar dan praat je puur over basisprincipes. Van we lossen dat destijds dus op een bepaalde manier op. Hè, dus zo op. Maar niet, je kunt geen ontwerpen of zo meenemen als je dat bedoelt. Maar het is echt meer, hoe zeg je dat? Holistic. Gewoon meer oppervlakkig informatie.
Operationeel.
Maar wel heel bruikbaar natuurlijk. Dat is wel echt een feit. En dat is ook, ik wil nog één, als we dan over Nick de Vries nog een keer mogen hebben. Toen hij natuurlijk bij AlphaTauri kwam vorig jaar, was dat iets wat we natuurlijk over hem zeiden. Van dat hij heel veel informatie ook had ook over hoe Mercedes bepaalde dingen deed. En daarmee doen ze dus op die bandenpreparatie, operationele zaken van zo'n team. En gewoon bepaalde slimmigheden die bepaalde teams hebben. En ja, je moet er soms maar gewoon net opkomen.
Ik denk dan ook aan kennis van het hybride systeem. Zeg maar hoe je dat misschien een goede manier om dat op te laden. Wat je als coureur kan doen om met lift en coast en zo. Dat je zoveel mogelijk energie terugkrijgt in het hybride systeem. Daar kan je misschien als coureur ook wel...
Veel software, dat is toch allemaal tegenwoordig veel software berekend. Voorafgaand aan een weekend wordt gewoon puur theoretisch berekend waar de beste plekken zijn voor deploy. En dan ook voor regen eigenlijk. Dat kan je dan inderdaad wel als coureur natuurlijk overriden. Dat je het gewoon
Ja, of je weet in ieder geval wat wij. Precies. Stel, je rijdt met een Mercedes motor en je gaat rijden met een Ferrari motor, dat je dan, nou, bij Mercedes doen we dit en dit en dit.
Kan gevoel,
je ja. Ja. Ja.
Tot slot, de laatste vraag van Jonathan Verhoeven. Ik wil bijna Jonathan zeggen, maar het is toch Jonathan Verhoeven, denk ik. Ja, die wil oude races nog even terugkijken. Die vraagt allereerst zich af, hoe kan ik dat eigenlijk doen?
Ik zou, als je dat echt leuk vindt en ervoor gaat zitten, moet je gewoon F1 TV
dat kan
aanschaffen.
Gewoon. Ja, 1999.
Fantastisch.
Staan er allemaal op.
Het enige minpuntje daaraan vind ik dat je wel alleen met Engels commentaar kan doen. Je kan live kan je wel met Nederlands commentaar kijken, maar het is niet zo dat als je dat je daar oude races met Olaf Mol bijvoorbeeld terug kan kijken. Maar ik zit tegenwoordig ook op TikTok. Ja. Daar kan dat wel. Niet een hele race, maar wel fragmenten.
Ik zit nu in
een geweldig Formule 1 algoritme dat ik allerlei historische F1 fragmenten tegenkom.
Ja, ik ook.
Jij ook?
Ja, geweldig.
Ja, met Olaf Mol en zo. Van de week zat ik weer te kijken naar dat. Op Gerest was dat volgens mij, dat Frenzen, Schumacher en Villeneuve die kwalificatie hadden met drie dezelfde tijd.
Ja, 1:21:02.
Ja, krankzinnig.
1:21:02.
Ja, nerd. Dat weet Joost. Nerd.
Ja, het was wel mooi. Ja.
Maar dat, en met commentaar.
Ik vond trouwens wel dat Olaf Mol daar een beetje. Dat was echt.
Dat heb je ook gezien.
Ja, maar dat hij nog best wel timide is. Dat hij eerst zegt: oh, kan dat?
Wow. Ik word gek, zei hij.
Jij bent wel, Olaf was in die tijd wel iets rustiger dan de tijd dat jij bent gaan kijken.
Ik vond Olaf was daar echt fantastisch.
Ja,
gewoon
dat klopt.
Wel enthousiast,
ja,
vond ik maar ook. Geen gescheld en zo.
Piek Olaf.
Ja, echt.
Ja.
Dus,
maar als je, okay, dus heb je Engels commentaar van die oude races?
En... Is alsnog gaaf. En als ik nog een tip mag geven voor China, zou ik toch die race in 2015 gaan kijken met Verstappen in zijn Toro Rosso tijd. Was ook een hele mooie race van Verstappen hier zo in China.
Of 2010. Dat is ook een mooie race. Dat was een heel mooi seizoen met Vettel en Hamilton en Webber en Alonso die allemaal om de titels treden. Rosberg toen ook al was ook goed toen, want die was altijd goed in China op de een of andere manier. Ook een hele leuke race om terug te kijken.
Oké, en Hopin, als jij denkt van oké, je hebt F1 TV, ik zit even te scrollen. Ja, waar zou ik dan nog heen moeten gaan? Wat zou je dan nog echt als aanrader geven?
Je bedoelt met betrekking tot de race in Shanghai?
Nou, eigenlijk misschien wel niet.
Welk je ook wil.
Ja, dat is Jonathan Verhoeven. Denk, waar moet ik in godsnaam in heen? Dan zeg je, dit moet ik doen.
Jeetje. Nou ja, kijk, ik weet niet wanneer Jonathan natuurlijk is begonnen met het kijken van Formule 1. Maar er zijn natuurlijk verschillende tijdperken geweest in de Formule 1. En die hebben allemaal verschillende charme gehad. En dus ik weet niet, ik stel je, er zijn heel veel fans. En dat is helemaal niet negatief bedoeld hoor. Die natuurlijk vanaf 2016 pas zijn begonnen met kijken. En Joost schudt natuurlijk al die races gewoon uit zijn mouw. En al die statistieken en al die momentjes en zo. Maar ja, ik kan ze niet eens opnoemen nu. Maar er zijn legio van gave races geweest. En laat lekker, ik zei het algoritme, gewoon zijn werk doen.
Precies.
In eerste instantie en dan gewoon kijken.
Ook nog een mooie was 2007 hier. Die race stond helemaal in het teken dat Hamilton kampioen kon worden. Hè? Zijn eerste seizoen ooit in de Formule 1.
Shanghai, dat is echt...
Regenbuitje eroverheen.
Dat is compleet versleten intermediate.
Regenbuitje eroverheen en de rest is geschiedenis.
We zullen hem niet spoileren, maar hij werd geen kampioen. Nee.
Hij werd geen kampioen.
Oh. Nee.
Leuk. Oscar Maldonado, die we ingaan van pitstraat in de bandenstapel zetten.
Ook nog.
Ja. Ah, wel goede oude tijd.
Ja.
Mooi.
Toen keek hij helemaal naar. Nee.
Hij heeft geen idee.
Natuurlijk. 2007, waar reed Hamilton toen?
We gaan hem afronden. Nee, ik vind wel, je zou wel veel meer een grimbak bij de pitstraat moeten hebben. Dat je wel nog een soort van, die muren staan er wel dicht op. Maar dat was het wel mooi, dat je daar ook nog in de fout kan gaan.
Ja.
En er ligt natuurlijk weinig rubber, dus het is altijd wel, tenminste denk ik dan eigenlijk, minder rubber dan op de baan. Dus dat is wel mooi.
Ja. Het is ook heel grappig als je die ingang... de ingang van die pitstraat is heel breed. Het is gewoon eigenlijk bijna de breedte van het circuit. En dan is het een heel kort 90 graden knikje naar links. En dan wordt de baan denk ik heel smal.
Ja.
Dus dat is ook wel grappig. Je ziet daar... We hebben in het verleden heel veel voorbeelden gehad dat mensen daar ook gewoon nog inhalen.
Vettel toch ook,
maar zelfs daarna
nog.
Vettel inderdaad.
Ja. Het wordt tijd om af te ronden, denk
ja,
ik.
Ja, zeker. Ja, 2007. Ja, Hamilton in de Ferrari was wel een mooie tijd. we gaan hem afronden.
Williams.
Als je nou het...
goed. Of als Toro Rosso.
Nee, in Minardi. Kijk, we gaan hem afronden. Als je nou door het algoritme van TikTok heen bent en klaar bent met Olaf Mol, dan kan je natuurlijk nog terecht voor ons. Want wij zijn ook op TikTok te vinden. @deboordradio.
Ongelooflijk.
Voor vooral een beetje alle hoogtepunten en alle beetje controversiële uitspraken.
Dat is alleen Bas, is dat?
Nee. We merken echt, als er wat discussie is. Laatst hadden we, Moeke, jij zei dat... Ja, ik zou Sainz sowieso boven Leclerc... Of nee, je zou altijd Leclerc boven Sainz verkiezen. Nou, echt, die TikTok die werd goed bekeken omdat mensen het er helemaal niet mee eens waren.
We werden bijna gelyncht.
Ja, het wordt dan wel meteen weer heel negatief. Dus doe wel een beetje rustig. Hè. Geef een beetje tegengas tegen de mensen die ons niet dagelijks volgen. Maar voor de rest, ja, dat kan je allemaal volgen. Kan ook via Instagram, @theboardradio en via YouTube Shorts. Maar je kan je natuurlijk ook abonneren via Spotify. Dat blijft natuurlijk het hoofddoel van deze podcast.
En je kan beter gewoon een hele podcast luisteren.
Dat kan natuurlijk, ja, dat is sowieso voor alle context. Ja. Heb je nou nog vragen voor ons in het volgende rubriekje? Dan kan je terecht via podcast@nu.nl. En dan zou ik zeggen tot...
Dan beantwoorden we die ergens over een paar weken wel.
Ja, ja, zeker. En dan zou ik zeggen tot zondagmiddag, als zondagavond staat de podcast online, bij de terugblik op de Grand Prix van China. De race die is dus zondag om 9:00. De kwalificatie op zaterdag is ook weer om 9:00. Net als de sprintkwalificatie van vrijdag. Ja, het is heel ingewikkeld nu. Vrijdag sprintkwalificatie om 9:30.
Ja, staat eventueel ook een mooi schema op nu.nl. Waar je dit
zo is het ook, ja. En de sprintrace, dus, dat zeiden we net ook al van zaterdag, die is dus om 5:00 ochtends. Wekkertje zetten. Zou ik wel doen.
Ja.
Wordt heel interessant.
Ja, ja, want ik ben erbij bij Viaplay.
Alleen al om op in te zien.
Vanuit de pitstraat, ja. Paddock, noem maar op.
Ja. Heerlijk. Op Pit Reporter ben je gewoon op in.
Kwaliteitsverslaggeving, tenminste.
In plaats van Giel?
Nee, samen met Giel.
Oh, samen met Giel.
Oh, leuk.
Samen met het hele team van Viaplay. Okay. Zoals altijd. Maar ik ben een toevoeging aan het lokale team daar.
Uitstekend. Nou.
Ja, Hopin heeft me net een envelopje gegeven. Dus volg Hopin via Viaplay. Ja. Hartstikke leuk allemaal. Ja, dat was hem.
Ja.
Ciao. Adios.